Henk Kooi.
We zijn vanuit Maarten Musics uitgekomen op een verdieping van het thema van celcommunicatie. En je hebt voorgesteld dat we dus even een serie verkenningen apart gaan doen over seksualiteit. En de reden die je daarvoor hebt is dat je ontdekt hebt dat in jouw vakgebied, psycholoog, zanger, zangtherapeut, klanktherapeut, stemtherapeut, je gemerkt hebt met je vakgenoten dat seksualiteit als het ware steeds meer uit het verhaal verdwijnt. Dat het lijkt alsof seksualiteit niet meer beschouwd wordt in deze dingen waar de relatie tussen mensen met zichzelf juist wordt bijgesteld. En je constatering was dat het vermoedelijk wijzer is om weer eens even in perspectief te brengen wat seksualiteit is, waarom het zo belangrijk is, en specifieker hoe in seksualiteit de relatie tussen mensen, maar ook de relatie van mensen met zichzelf, weer heel expliciet in beeld kan komen. Dus ik wil je vragen om even jouw gedachten daarover te formuleren. Ik hou aantekeningen bij terwijl je spreekt. En dat we op basis van de gedachten die nu opkomen, we een soort gebied in beeld kunnen brengen van de onderwerpen die we dan apart later kunnen gaan verkennen. En waarvan we dan de resultaten en bevindingen ook in een aparte webbladzijde bij elkaar kunnen brengen, zodat andere mensen daar ook bij kunnen.
Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Zal ik van wal steken?
Ja, graag.
Oké. Vanuit de neurotherapie zijn deze gedachtegangen die wij naar voren brengen, zijn ze er al. Alleen ze zijn allemaal heel gedeseksualiseerd op een manier die artsen ook doen. En men heeft heel veel angst om daarover te spreken en ook überhaupt om er iets mee te doen. En dat is raar voor deze tijd, die zo gepornificeerd is. Alles is te zien, alles is bespreekbaar, maar we doen er dus netto bijna niets mee. En ook als, wij kennen dan de seksuele revolutie uit de jaren 70. En daar is eigenlijk niks van over en seks lijkt een groter taboe dan dat het ooit was. En dat is bizar als je ziet wat er allemaal gaande is. Nou, en vanuit die neurotherapie en als zangpsycholoog en als psycholoog heb ik dus gezien hoe met neurotransmitters de boel gelijkgeschakeld kan worden als mensen een goed orgasme hebben. Of als een vreugdevolle intiem contact hebben. Dat het orgasme is wel heel belangrijk, maar dat moeten we niet heiliger maken dan het is. Maar vooral het contact, het aanraken, de intimiteit. Waar is het nog intimiteit en waar wordt het seksualiteit? En we zien dus eigenlijk in de samenleving dat de intimiteit heeft meteen ook al een seksueel stempel gekregen. Dus ook gewoon gewone vragen stellen, die worden dan al gezien van wat moet hij van me? Of wat is dit? Of wat zou zij van me willen? Omdat we niet meer gewend zijn om daarover te praten. En dat zijn we eigenlijk nooit gewend geweest. Want dat heeft altijd. Vroeger was het dan door kerk. Maar nu zie je dat de meest stringente atheïsten daar net zoveel of misschien nog wel meer last van hebben. He, dat je tegenwoordig met kerkelijke mensen makkelijker over seksualiteit praat. Omdat dat nog een kenmerk heeft van het heilige. Dan met seculiere mensen. En ik vind dat een vreemd verschijnsel in een open samenleving waar we in zijn. En dan snap ik ook wel dat moslims dat op een andere manier doen en andere culturen dat op een andere manier doen. Maar ik wil niet alles doodleggen met de multiculti cultuur waarin we leven. Want het is inderdaad, als ik daar met een Surinaamse vrouw of man over praat, die zitten met grote ogen te kijken, daar praten wij nooit over. Dus die hebben ook die culturen hebben zo weer hun eigen taboes. En dus dat is ook heel verbazingwekkend van hebben wij nou dat soort taboes gekregen en dat we niet meer durven omdat we zoveel cultuur om ons heen hebben. In ieder geval wat je bij iedereen ziet, of het nou moslim, Surinamer, Nederlander is of Europeaan, van Europa. Ik laat het alleen even hebben over Nederland, want daar weet ik het meeste van. Maar bij de Anglo-Saxen weet ik dat het helemaal diep triest is. En bij de Amerikanen in het algemeen. Dus wij zijn nog een heilig land vergeleken met veel andere landen. En als het dan hier al zo op zijn retour is, hoe moet het dan niet in die andere landen gaan? Dus dat is mijn idee erbij. En met die neurotherapie dan schrijven we, of dan adviseer ik ook vaak voedingssupplementen. Zodat bepaalde neurotransmitters beter functioneren in het lichaam en mind. En het aanslaan van die voedingssupplementen is heel erg voor het aanslaan van die voedingssupplementen is het heel erg bevorderlijk dat mensen af en toe een orgasme hebben. Of in ieder geval voldoende intimiteit hebben. Want als ze dat in een isolement doen, zich masturberen bij het internet, dan zie ik er eigenlijk geen positieve toename van. Dat kan eerder de andere kant uitslaan, dat men zich nog verder vereenzaamt en nog meer in zichzelf opsluit. Wat dan op de neurotransmitters zoals serotonine en GABA nog veel meer onrust en onrust veroorzaakt. He, dus wat je zou kunnen zeggen, dat kan natuurlijk niet, hè, want het is te complex, maar eventjes als gedachteoefening veel te extreem, maar dan heb je een duidelijk contrast van je zou in principe PTSS, concentratiekampsyndroom, op kunnen lossen met een regelmatig orgasme. Maar het is veel te kort door de bocht, dat zeg ik er ook even bij. Maar als je dan voedingssupplementen geeft, dan zie je al dat er een heel stuk verbetering komt in de algehele conditie van iemand met PTSS. En dan denk ik, ja, waarom zijn we nou zo preuts? Mag je dat aan de artsentafel of aan de psychologentafel niet bespreken? Nee, dat mag niet. Dat wordt niet geacht. En er is geen arts opgeleid om dat wel te doen. En ze zijn allemaal opgeleid dat ze dat niet mogen. En ik begrijp je reden daar wel voor. Het is protocol en dan ga je niet in de fout. Maar ik heb met psychiaters er ook over gesproken. Ja, nee, daar praten wij niet over. Want dan kom je zomaar ook in allerlei processen terecht. Dan denk ik, ja, maar daar gaan die mensen helemaal verkeerd op. En je geeft ze medicijnen waarmee je helemaal hun libido kantelt of lam legt. Dan blijft het permanent dysfunctioneren. Dus hoe krijg je dat nou voor elkaar? Dus er is een blinde vlek en er is een protocol waarin we al deze dingen doormaken. Heb jij last van de achtergrond? Er begint iemand met een zaagje allerlei dingen te doen. Ja, oké. Dus dat is eigenlijk het grote probleem wat we dan zien, ook in de behandelkamers bij de artsen, die daar dan 10 minuten over mogen praten. En dan bij uitzondering mogen ze 20 minuten vermaken. Maar het is mij nog nooit gelukt om dit goed te bespreken met iemand in 20 minuten. Mm-hmm. Meestal, als je dat een uur doet, dan doen ze dat 3 minuten voordat het uur om is. En als je het anderhalf uur doet, dan doen ze dat 4 minuten voordat het anderhalf uur om is. Dus ook bij de klant ligt daar een taboe. En het is pas bij de tweede of de derde sessie dat ik dat dan voorzichtig aan kan snijden. Als dat allemaal heel voorzichtig ontdooid is. En dan zijn dat mensen die er vrij gemakkelijk over kunnen praten. Maar toch ook met zoveel taboes zitten. Dan denk ik van ja, we zitten hier in een behandelsetting. We zitten niet in een bar. Dus dan zie je als er omstandigheden gunstig zijn, dat het bij al die mensen die zoveel, niet iedereen verslindt porno, maar dat men daar toch heel taboeig in is. En dan denk ik, ja, dat mag best een beetje minder. Dat taboe mag er wat mij betreft wel vanaf. En dat zou gezond zijn voor mensen, dat gewoon. En dan hoeft het niet zoals bij die lulloos, lekker geneukt kerel. Hè, zo hoeft het niet. Maar dat wel wat makkelijker in de omgang is. En dat mensen daar ook iets makkelijker over spreken. Het heeft me altijd verbaasd dat zo moeizaam ging. Ook in de tijd van de seksuele revolutie. Maar toen werden we nog gehinderd door christelijke dogma's en allerlei andere bullshit, dachten we. Nou, die hebben we nu inmiddels heel ver achter ons gelaten. En nu hebben we seculiere bullshit, atheïstische bullshit. Dan denk ik, hallo, wat zijn we nou net opgeschoten? En dat zeg maar de christenen nog een voordeel hebben om dan, tenminste niet in eerste instantie, maar in derde instantie, om over de heiligheid van seksualiteit te spreken. En dat is bij de atheïsten eigenlijk ook een ondergeschoven kind, de sacraliteit van de voortplanting. Want we zitten maar te kijken alsof het niks is. En ik denk, ja, wat voor voorbeeld geef je eigenlijk van je schept nieuw leven? En je creëert een proces van kernfusie. Hè? Wat de beste geleerden nog niet lukt, dat lukt ons simpele mensen gewoon door een ei en een zaadcel samen te fuseren. Dus kernfusie te hebben. Nou, dat vinden we allemaal maar heel gewoon. En dat mogen we zelfs met KI doen. En dus er is ook op een hele grote vervreemding op dat punt daarvan. En als ik daar met mensen over praat, dan zitten ze in het begin een beetje met grote ogen te kijken. En bij De Wereld Draait Door, daar wordt er ook niet over gesproken. En hoe heet ze ook alweer, die Esther Perls, die heeft dat allemaal heel een beetje aangegeven. Maar dat gaat natuurlijk, dat is nog maar 10% van waar ik het nu over heb. En waar Otto het ook straks over heeft. Dat ik denk van ja, wat jammer nu. Dat we ook daar eigenlijk niet verder in komen dan algemene plichtplegingen van het zou anders moeten. Maar er wordt daadwerkelijk niets anders gepropageerd. Sterker nog, je ziet de tegenovergestelde beweging, zie je nog maar verder doorzitten in de politiek en allerlei andere grappen. Dus dat was even zo in het kort de inleiding van mijn verhaal. Heb jij nog associaties bij Otto?
Een hele hoop. Ik zit even te kijken. Misschien kan je wat aantekeningen bijhouden. Want ja. Ik wil even een groter perspectief geven voor waar we het nu over hebben. Mm-hmm. Want we hebben het hier over seksualiteit. Maar vooral ook de complementariteit tussen de twee seksen, man en vrouw. Dus ik wil daar even een ander beeld in brengen dan, zeg, masturbatoire seksualiteit, maakt niet uit wie of wat je partner is, of reproductieve seksualiteit, dat werkt alleen maar met de twee seksen. Want in het perspectief waarmee ik werk, is het heel duidelijk dat de seksualiteit tussen man en vrouw vooral te maken heeft met de dualiteit of de complementariteit tussen het hormonale en het neuronale systeem. Waarbij de vrouw meer hormonaal is, zeg, meer betrokken met de kern. De man meer neuronaal is, zeg, meer gekoppeld aan de omgevingbeleving. En dat juist in de seksualiteit een serie van stappen is die parallel aan de voedselvertering van fysiek naar chemisch naar elektromagnetisch naar informatie gaat. En dat je dat in de seksualiteit ook ziet, dat er van een fysiek contact een fysiologische verschuiving ontstaat. Dus de chemie in het lichaam wordt anders. Waarbij de vrouw daar in eerste instantie op reageert. Daarna wordt ook het neurologische systeem anders, actiever. De man die reageert daar in eerste instantie meer op. Het gevolg is dat er een nieuwe neurocrine, neuronale hormonale balans ontstaat, die te maken heeft met de verschuiving van zeg een elektromagnetisch informatieveld in ons lichaam. En dat noemen we dan de bewustzijnsvelden of de beleving van bewustzijn. Dus in die overgang van fysiek naar chemisch, naar elektromagnetisch, naar bewustzijnsbeleving in het orgasme, hebben we ook te maken met de koppeling tussen wat je in het Engels dan noemt body, mind, soul en spirit. En dat is dus ook de kern waarin seksualiteit van oudher al bekend is als sacraal of heilig. En het is ook niet verrassend dat het sacrum of het heiligbeen daarmee gekoppeld is. En dat we in die zin in de seksualiteit of specifieker in het orgasme maar meer expliciet dan ook in de relatie tussen neuronen en hormonen, te maken hebben met iets wat in ons lichaam en in onze beleving zo fundamenteel is, dat we daar beter begrip van moeten krijgen. En een van de belangrijke constateringen in deze hele benadering is dat we daarin een overstap maken van medisch naar psychiatrisch, of dus beter gezegd psychologisch, maar eigenlijk nog beter gezegd spiritueel. Wanneer we die overstap maken van body naar mind, naar soul, naar spirit. We zien wel heel duidelijk dat in die seksualiteit er een verschuiving is die dan een naar binnen gaan is van de beleving. De seksuele beleving is heel intens gefocust binnen het individu, maar heel duidelijk gekoppeld aan het samenspel met een ander individu. Dat de aandacht daar in feite moet gaan naar die relatie van dat hormonale en dat neuronale. Dus het fysiologische en het regelsysteem, die komen daar samen. Dat is die overgang van chemisch naar elektrisch, of van moleculair naar atomair. En dat zijn in feite elektromagnetische processen, en daarmee hebben we dus te maken met een hele andere benadering van ons lichaam dan door artsen en psychiaters wordt bekeken. Ik wil even een verdere specificatie maken naar de koppeling tussen het lichamelijke en het bewustzijn in de hersenen. En dat is waar Henk en ik elkaar vaak in complementeren in het hele verhaal van Mater Musics, waar we het hebben over de celcommunicatie. En ik gebruik daar vaak de voorbeelden van de celcommunicatie in het lichaam, in de fysiologie, met daaraan gekoppeld het hele regulatiesysteem van het lichaam. Terwijl Henk vaker verwijst naar het neurocrine systeem van de neuronale en de hormonale activiteit in de hersenen. Het is heel duidelijk dat het hoofd is permanent van de romp gescheiden door de nek. Het is ook duidelijk dat als je kijkt naar de zenuwbanen, dat het hoofd als het ware binnenste buiten gestulpt is vanuit de romp naar buiten toe. En dat hoofd en romp elkaar in die zin complementeren en completeren. Maar ook dat er een schijnbare tegenstelling zit tussen hoofd en romp. Wat we ook zien in de kruising van de zenuwbanen van links naar rechts onder meer. Dus het is heel duidelijk dat waar Henk het dan heeft over het hoofd en ik het dan meer heb over het lichaam, we in feite het hebben over hetzelfde. Maar dat we daar in feite ook te maken hebben met diezelfde relatie, als we ook zien in die verschuiving tussen hormonaal en neuronaal in de opbouw van het orgasme. Dat er een lichaamsproces is vanuit de fysiologie, maar dat is dan ook gekoppeld aan een verschuivend bewustzijnsproces, wat we dan schijnbaar meer in ons hoofd of in onze sensoriële beleving ervaren. En het belangrijke van de hele benadering van de neurocrine visie op seksualiteit is dat je de hele politiek en de hele dogmatiek van seksualiteit en individuen en de politiek van relaties buiten beeld kan laten. Want je kunt in het lichaam zien dat er iets heel anders speelt. En dat wat daar speelt heeft puur te maken met de manier waarop in de mensheid lichamen in principe allemaal hetzelfde zijn. Zoals je bij de winkel computers kunt kopen. Maar iedereen die kan er zijn eigen software inzetten, waardoor als je kijkt naar die computer het schijnbaar anders uitziet. Dus de een die maakt een spelletjescomputer van, de ander die gebruikt het om muziek te spelen of video's te bekijken, weer een ander die gebruikt het als een werkinstrument om te communiceren en te produceren. Voor de computer maakt het niet uit. Ons menselijk lichaam is hetzelfde. En door omstandigheden hebben we daar verschillende focus, aandacht, gebieden aangekoppeld.
Apps.
Ja, waardoor we zeg, individueel andere dingen doen, maar in de seksualiteit maakt dat wat mensen doen helemaal niet uit. En dat is ook waar de politiek en de kerkpolitiek erg verward raakt wanneer de bisschop ineens in het bordeel zit. Want daar zie je dat die morele of mentale geloofsconstructies over hoe mensen met elkaar zouden moeten omgaan, dat in feite ontkend wordt door wat die lichamen zelf doen. En dat is ook het moraal van een hele hoop cultuurontwikkelingen. Dat er een schijnbare tegenstelling is tussen de cultuurmens en de natuurmens. Mm-hmm. En in seksualiteit krijg je juist dat die koppeling tussen die twee hersteld wordt. En als je meer specifiek kijkt, er is die fase van pre-orgasme. Surven op de golf van orgasme voordat die golf omvalt en instort. In dat surfen op die golf van orgasme, daar wordt het onbewuste naar het buitenbewuste gekoppeld. En is er een hele andere beleving van bezieling die aangesproken wordt en als het ware plaats krijgt in onze beleving. Mm-hmm. Dit is waar ik dan even wil overstappen van het seksuele verhaal waar wij het dan in onze verkenningen verder over willen hebben. En ik maak even expliciet dat we dus daar gaan hebben over wat we zien in het lichaam, wat er gebeurt in cellen, hoe in ons lichaam de anatomie het gevolg is van de fysiologie. De fysiologie wordt bepaald en gestuurd door het regulatiesysteem. Het regulatiesysteem is een aspect van onze bewustzijnsbeleving. Als we dat meer fysiek of fysiologisch of elektrofysiologisch gaan bekijken, dan zie je dat de anatomie is fysiek, de fysiologie is chemisch, het regulatiesysteem is elektromagnetisch en het bewustzijnssysteem is in feite direct gekoppeld aan het kwantumveld. Dus we zitten te werken op vier verschillende lagen van beleving, net zo verschillend als die van de klassieke wetenschap die kijkt naar de materie, relativiteitstheorie die is gebaseerd op de beweging van moleculen, kwantumtheorie die gaat over de transformaties op het niveau van de atomen en de veldtheorie die kijkt wat daar subatomair buiten de materie zich afspeelt. En Tetrionics laat dan ook zien dat in feite het krachtenveld is wat niet driedimensionaal is maar tweedimensionaal, ook eendimensionaal, ook nuldimensionaal. Dus dat staat buiten onze werkelijkheid maar is wel bepalend voor wat er in ons lichaam en onze werkelijkheid gebeurt. Ik benoem dat even heel expliciet, want we hebben daar dan te maken met een laag van bewustzijn en beleving die direct gekoppeld is aan kosmische, universele processen en principes. En we zien dat de complementariteit tussen informatie of het kwantumveld en materie is daar heel expliciet te zien, maar in seksualiteit zien we dat bewustzijnsveld of dat kwantumveld in een interactie gaat met de materie, waardoor in de materie dingen kunnen gebeuren. Zoals Henk al zei, we hebben daar te maken met atomaire krachten op een niveau waar we dat in de technologie op het moment nog niet eens in de vingers hebben. Maar in ons lichaam werkt dat wel. Dus dat is het gedeelte waar we dan even heel expliciet kunnen stellen dat we te maken hebben met universele principes, met kosmische wetten die ten dele al kunnen worden begrepen en beschreven, maar dat we daar in feite niets te maken hebben met die relatiepolitiek zoals die in kerken en regeringspolitiek vaak aan bod komt, in de hele regulatie van wat mensen seksueel wel en niet met elkaar zouden mogen. Dus daar wil ik eventjes overschakelen naar
de normering.
Ja. Daar wil ik overschakelen naar het politiek aspect van seksualiteit. En voor mij is dat geen seksualiteit, maar dat is gewoon politiek. En het is dan ook belangrijk om even te zien dat politiek op dit niveau in feite ook herleid moet worden naar de principes waar we het dan verder over gaan hebben over seksualiteit. Dat we in de seksualiteit zien dat er een complementariteit is van man en vrouw. En dat alleen vanuit die complementariteit van man en vrouw een kind geboren kan worden. Dus dat een nieuwe mens kan ontstaan. En dat we dus in die seksuele complementariteit van man en vrouw zien dat man plus vrouw is mens. En alleen vanuit die combinatie van man plus vrouw, vrouw plus man, kan de mens, de mensheid laten voortbestaan. En we hebben daar te maken met een heel ander principe, namelijk dat de mens een heel ander organisme is dan de mensheid. En dat we in seksualiteit ineens ermee te maken hebben dat de mens en de mensheid, die staan als het ware ineens bij elkaar. Je bent niet ineens alleen, maar je bent gekoppeld aan iedereen. En dat is een punt wat in de politiek en in de religies niet begrepen wordt, wat vaak gemanipuleerd wordt en vaak verkeerd gepresenteerd wordt.
Ja, of gedeseksualiseerd ook?
Daar wil ik het nog niet eens over hebben. Ik wil het alleen maar hebben over de ontkoppeling die er gemaakt wordt tussen de relatie tussen mens en mensheid. En dat is waar ik dan ook even expliciet wil stellen dat in mijn benadering elke mens een cel is in het lichaam van de mensheid. Dus we moeten op een of andere manier leren om tegelijkertijd een mens te zijn, maar ook mensheid te zijn. Dus dat we in ons doen en laten, in ons handelen en in ons denken, kunnen optreden als de mensheid. En dat we als de mensheid de planeet kunnen verzorgen, alle vormen van leven kunnen verzorgen, het landschap kunnen verzorgen, elkaar kunnen verzorgen. Waardoor de mensheid als organisme bewust en wijs kan worden. De mensheid als organisme de hele planeet kan verzorgen. En dat daardoor de mensheid in optimale kwaliteit kan leven. Zoals ik al zei, die koppeling tussen mens en mensheid, die wordt het meest expliciet in die seksualiteit, in de complementariteit van man en vrouw. En dat is dus waar de man en de vrouw in elkaar opgaan, vrij letterlijk, erg letterlijk. En in orgasme dat zo letterlijk hebben dat die twee elektromagnetische velden, die schuiven in elkaar. En het is als twee stereo luidsprekers die elk hun eigen melodie hebben, maar waar tussenin de ruimte ontstaat voor een orkest. Wat je kunt horen, waar je op de plaats van de instrumenten kan lopen, maar wat je niet ziet. En dat op die manier in die seksualiteit, in dat orgasme, er een andere werkelijkheid openvouwt, die je niet ziet, maar wel degelijk aanwezig is. Wat dan vroeger heette de spirituele werkelijkheid, of dat informatiedomein, dat kwantumveld, waar orgasme ons helpt om een koppeling naartoe te leggen. Je merkt, ik hou de terminologieën erg fysiek, erg fundamenteel, erg gekoppeld aan wetenschappelijke begrippen, omdat ik ver weg wil blijven van die politiek. Ik moet weer even terug naar die politiek om duidelijk te maken dat we op het moment een hele hoop problemen hebben met de politiek, juist doordat seksualiteit ontkend en miskend wordt en misbruikt wordt. We hebben te maken met een hyperseksualisering van de samenleving. Maar in feite is dat een pornografische seksuele beleving en niet een spirituele seksuele beleving. Het is een ontkoppelde seksuele beleving in plaats van een gekoppelde seksuele beleving. En dat begrip wil ik even koppelen aan politiek. Want het is heel duidelijk dat we in onze samenleving nog veel resten hebben van de Romeinse controlepolitiek van brood en spelen en verdelen en heers. Die twee principes die bepalen eigenlijk hoe mensen gestuurd worden door misleiding en afleiding. Dat brood en spelen, dat wat mensen nodig hebben om te overleven, wordt gekoppeld aan propaganda. Dus een afhankelijkheidsproces. Terwijl verdeel en heers maakt dat de mensen niet meer beseffen dat ze met elkaar samen de mensheid vormen. En dat is ook iets wat ik in een project beschrijf, dat heet Socionomics. En dat gaat over de relatie van individuen. Individuen die elk vrije keuze hebben, die gaan relaties aan met anderen, waardoor ze zeg half op half die vrije keuze met elkaar kunnen verdelen. Daardoor met elkaar interacties kunnen aangaan. En afhankelijkheid en onafhankelijkheid met elkaar kunnen uitwisselen. Op basis van die relaties ontstaan relaties van relaties en dat noemen we groepen. En daar waar het individu bewust is en de relatie onderbewust is, zijn groepen onbewust. En we zien dat op het moment in de samenleving er enorm veel groepen zijn die vanuit dat onbewustzijn zich willen profileren of zich met elkaar willen associëren, maar ten koste van andere groepen. Dus dat daar een soort exclusiviteit is. En dat zie je veel in nationalistische begrippen, je ziet het veel in religieuze begrippen, waar de ander ontkend of miskend wordt. En dat derde niveau van groepen, hè, waar het onbewustzijn meespeelt in wat er gebeurt in de relatie in die groepen, is wat we in feite ook zien in de puberteit. Laat maar even het parallel voorleggen. Dat het individu is als het ware als een baby kan in zijn eigen beleving leven. Een relatie bestaat op het niveau van een kind in een speelse interactie. De groep bestaat op het niveau van de puber. Het verkennen van grenzen en het kunnen herdefiniëren van grenzen. Terwijl de mensheid bestaat op het niveau van de volwassenen. Waar iedereen een ander moet respecteren op het feit dat die ook vrije keuze heeft en dus daar op een eigen manier mee kan omgaan. Wat we op het moment zien in onze samenleving is dat er veel groepen zijn die zich proberen af te zetten tegenover andere groepen, alsof ze daarmee beter zouden worden dan die andere groepen. En wat er in feite gebeurt is dat we op dat derde vlak van de groepen in de mensheid zien dat daardoor de ene groep zich probeert te verrijken of te verbeteren of te groten ten koste van een andere groep. Maar dat in ons lichaam zou datzelfde betekenen dat één orgaan zich als het ware probeert te vergroten ten opzichte van een ander orgaan of andere organen. En dat is een pathologisch proces. En vanuit die socionomics is te zien dat de manier waarop je dat dan weer in balans kan krijgen is wanneer al die groepen doorhebben dat ze onderdeel zijn van de mensheid en dat de eenheid van alle mensen niet ligt in een conflict tussen verschillende groepen, maar in het feit dat de mensen in de mensheid al lang die eenheid hebben. En dat is ook waarom ik het zo belangrijk vind dat we nu dat onderwerp van seksualiteit naar voren halen. Want die eenheid van de mensen in de mensheid, die zie je heel expliciet in het feit dat de eerste cel van je lichaam als mens is ontstaan vanuit de seksuele fusie van jouw vader en je moeder. Die hun eerste cel kregen vanuit de seksuele fusie van hun vader en moeder. En dat gaat dan generaties lang terug. Dus als je kijkt, elke generatie terug verdubbelt het aantal voorouders dat je hebt. En als je maar ver genoeg teruggaat, dan heb je meer voorouders dan de mensen op de aarde zijn. Dat houdt in dat jouw eerste cel is ontstaan vanuit in principe alle mensen op de aarde. Jouw eerste cel is dus een manifestatie of materialisatie van de mensheid. Het is een concretisatie van de mensheid. Dus je bent als mens direct gekoppeld aan de mensheid. En na je conceptie zie je dan ook dat die eerste cel de tegenhanger doet van wat er voor het ontstaan van de eerste cel gebeurde. Voor het ontstaan van de eerste cel dan heb je te maken met een seksuele celfusie. Dus je hebt van generatie naar generatie komen er elke keer cellen samen om de cel te vormen waaruit je lichaam gevormd is. Maar zo gauw jouw lichaam gevormd is, krijg je dat daar in dat lichaam de tegenhangers van celfusie gebeurt, namelijk celfisie, oftewel celdeling. En die cel gaat zich delen en vormt meer en meer en meer cellen die uiteindelijk je hele lichaam vormen. En het is op die manier dat ik ook zie dat de mensen samen de hele mensheid vormen. En dat de culturen in de mensheid zijn de tegenhangers van onze organen in ons lichaam. En wat we in de seksualiteit heel expliciet zien, is dat we in dat voortbestaan van die mensheid direct te maken hebben met het principe van seksuele voortplanting. En dat is, zeg, de tegenhanger van de aseksuele voortplanting, zoals je dat hebt bij een hele hoop planten, maar vooral ook bij microben. Dat je door celdeling een amorfe groep van microben kan hebben, die in staat is om miljarden jaren voort te bestaan, maar in hun ontwikkeling als kolonie van cellen komen ze niet zo ver, omdat de cellen elk op hetzelfde niveau blijven. Die blijven, om het zomaar te noemen, uniform. En in die uniformiteit, die door een hele hoop culturen en geloven wordt gepredikt, krijgen dat die cellen niet verder kunnen ontwikkelen en ze kunnen niet gebruik maken van kwaliteitsverschillen van vegetatieve systemen of orgaansystemen. En het is pas op het moment dat die cellen met elkaar verdeeldheid in gedeeldheid kunnen plaatsen, dat die cellen een vegetatief systeem kunnen vormen en dat ze een orgaansysteem kunnen vormen, en dat ze daardoor in die kolonie van cellen andere kolonies van cellen kunnen hebben, groepen binnen groepen, culturen binnen de mensheid kunnen hebben, die heel verschillend zijn, maar waarvan ze weten dat ze elkaar complementeren. Dat is wat we in ons lichaam ook hebben. De organen complementeren elkaar en kunnen daardoor een draagvlak zijn voor een verbondenheid met de omgeving die in uniforme cellen van een monocellulaire cultuur niet kan hebben. En in de seksuele ontwikkeling zie je dat dat het principe is waar in feite van een plantaardig systeem naar een vegetatief systeem kan gaan, waar je van een uniformiteit naar een interne verdeeldheid kan gaan, maar dat die interne verdeeldheid niet leidt tot een conflict en een confusion, maar dat het juist leidt tot een wederzijdse ondersteuning, een wederzijds respect en daardoor een doorbouw op basis van de verschillen. En voor mij is die seksualiteit juist een plek waar individuen leren dat ze vanuit de oppositie, vanuit de tegenstelling van de seksen ineens zien dat juist die tegenstelling van de seksen elkaar complementeren en completeren, en dat ze alleen niet kunnen doen wat ze samen wel kunnen doen. Dat is dan heel specifiek concreet te zien in de geboorte van een nieuwe mens, als voortzetting van de mensheid. Maar in een grotere zin is dat ook dat een moeder en een vader, of een man en een vrouw, of een jongen en een meisje, die kunnen juist door die verdeeldheid, juist door die tegenstelling die ze hebben, kunnen ze samen dingen doen die ze alleen niet kunnen. En een van de grootste voorbeelden die ik daarin zie, is dat de vrouwen die zijn meer hormonaal georiënteerd. En dat heeft dan hormonen, heeft als het ware te maken met de celkern en de directe communicatie van celkern naar celkern. Dus dat is heel in de essentie gekoppeld. Terwijl mannen zijn meer neuronaal georiënteerd. En dat is, zegt de neuronen, zijn de tegenhanger van het celoppervlakte. Dat is als het ware de draadverbinding tussen celoppervlakte op afstand. En dat mannen daarmee dus ook meer in die oppervlakten hun koppeling hebben. En dat je in die koppeling tussen die twee, tussen man en vrouw, in feite hetzelfde hebt als in de koppeling tussen voorbrein en achterbrein. De voorbrein is, zeg, net als de mannen, meer gekoppeld naar de oppervlakte. In dit geval de zenuwzintuigen op de oppervlakte van het lichaam, want we hebben natuurlijk geen waarneming van de omgeving, want het enige wat we waarnemen is een verandering van trillingen op de grens van ons lichaam. Verder dan dat komen we niet. Dus de mannen en het voorbrein vertegenwoordigen dat. Het achterbrein en vrouwen vertegenwoordigen juist die binnenkant van onze beleving. De lichaamskern, het niet de sensorrecepties van de oppervlakte, maar de proprioceptors van de kern van het lichaam. En dat is wat we beleven in de pijnappelklier. Dus het is heel logisch dat we in de pijnappelklier die relatie hebben tussen voorbrein en achterbrein, oftewel de oppervlakte en de kern. En dat we in ons heilige been hetzelfde hebben in de relatie tussen oppervlakkigheid en de essentialiteit. De man is dan als het ware de neuronale vertegenwoordiger van de oppervlaktecontacten, de oppervlaktebeleving en het kunnen omgaan met andere omgevingen. En de vrouw is dan de vertegenwoordiger van die kernbeleving, die essentiële beleving, het voortbestaan van de soort en het behoud van integriteit. En op die manier beschouw ik dan dat we in onze verkenning die we nu gaan doen, een koppeling kunnen leggen tussen die relatie tussen man en vrouw, neuronen en hormonen, oppervlakte en kern, oftewel de aanpassing in en met de omgeving aan de ene kant, en de aanpassing van onze essentie in onze kern aan de andere kant. En dat voor mij ook dus gekoppeld is aan fundamentele universele principes, en dat de politiek van en de geloofspolitiek daar in feite niet de juiste afbeelding van geven, zolang politiek aan geloof gekoppeld is aan groepen die zich in contradistinctie, in onderscheid, in afscheiding en verzet tegen andere groepen proberen te profileren. In ons lichaam en in de puberteit zien we juist dat het erom gaat te zien dat dat wat elkaars tegengestelde is, elkaar complementeert en dus completeert. En dat het niet gaat om een politiek van het afwijzen van de ander, maar juist om het begrip dat hoe meer iets tegengesteld is, hoe meer het ons in staat kan stellen om verder te kunnen gaan dan onze eigen beperkingen. Rug aan rug kan je meer zien van de wereld dan wanneer je blindstaart op elkaar of binnen een groep. En in de seksualiteit gebeurt in feite dat. En dan is de man en de vrouw die zijn dan als het ware face-to-face in staat om door elkaar heen te zien, elkaar te doorzien en de ander te kunnen herkennen in zichzelf. En daardoor te zien dat de ander een ander aspect is van jezelf. En dat je daardoor die completering en dus die compleetheid kan ervaren. Voor wat ik zie kunnen we dan vanuit die seksualiteit laten zien dat dat heel essentieel is. Zo essentieel dat we direct die koppeling kunnen laten zien naar de beschrijving van de oude religies en de oude culturen in het belang van seksualiteit voor het ontwikkelen van bewustzijn. En dat dat in feite ook het centrale thema is voor de verkenning die we dan nu kunnen gaan doen. Dat we het weliswaar hebben over seksualiteit, maar dat we in feite het hebben over de transcendentie van bewustzijn. Het verder kunnen komen dan wat wij weten dat we weten. En daardoor in contact kunnen komen met wat we niet weten dat we weten, maar waarvan we wel weten dat het is. Dus het gaat dan om transcendent bewustzijn.
Ja.
En kan jij daar een aanknoping aan geven?
Ja, ik zit heel erg het expansieve. Hè, de schepping wordt ook wel de expansie genoemd. En het is inderdaad, je noemde net de rug aan rug. En dan heb je zo'n 360 graden ervaring met elkaar. En dan kom je ook automatisch in het expansieve veld met elkaar terecht. Of je dat nou wil of niet, dat is gewoon inevitable. En zolang je natuurlijk op elkaar kijkt en aangewezen bent en op elkaar projecteert, dan mag je blij zijn dat je een 180 graden ervaring hebt met elkaar. En die is meestal niet expansief, want het vernauwt het bewustzijn. En dat is natuurlijk ook met als we porno kijken, dan zitten we ook naar 180 graden te kijken. Dus, en ook iets voor je op iets virtueels. Dus dan blijft eigenlijk helemaal niks over van die golfpatronen van ons, die lopen daar eigenlijk op vast. Dus vanuit die ruimtelijkheid en mensheid zie je dus ook dat je de mensheid en jezelf tekort doet als je dat minder maakt dan 180 graden ervaring. En nu is het natuurlijk met mensen zo dat ze in algemene zin maar voor 180 graden leven en dat ze helemaal geen rug hebben. Ik heb al zo vaak bij toch goed ontwikkelde mensen allerlei oefeningen gedaan, waar dan blijkt dat ze helemaal geen rugbewustzijn hebben. Dat zeg ik altijd, het paradijs zit op je rug. En iedereen denkt dan maar dat er een lelijke rugzak hangt van allerlei trauma's. Maar dat is helemaal niet zo. Daar hangt gewoon één groot paradijs. Alleen, wij plaatsen er zelf, we projecteren daar onze rugzak op. Dus we komen al helemaal nooit op die 360 graden met onze rug van oké, daar zit dus ook wat. Dus we zijn altijd voorwaarts bezig. En even een leuk stukje van Bertolt Brecht, die heeft er ook een liedje van gemaakt in Margries Bruiloft. Die zegt dan ook in dat liedje van allen rennen nacht als gluk. Alles jagen geluk na. Das gluk rent hinterher. Dus we jagen zo geluk na dat het geluk achter ons aanrent. En dat zit eigenlijk op onze rug. Dus als we het ietsje minder jagen, of eigenlijk niet jagen, dan komt dat expansieve veld van die rug komt vanzelf naderbij. En dan bestaat die rugzak ook niet. Dus er zitten allemaal van dit soort gewaarzijndingen en perspectieven waarin we dingen doen. En natuurlijk ook orgasmes beleven. Want hoe vaak ik mijn orgasme niet alleen aan de voorkant heb. En dan denk ik van, ik heb toch ook nog een achterkant en ik heb toch ook nog een rug. Dus dat ik dat ook heel merkwaardig vind voor een ontwikkeld iemand als ik, dat ik daar dus ook gewoon last van heb. En dan kan je dat dommigheid noemen. Maar ik vind het dus wel heel grappig hoe dat dan werkt eigenlijk. Dat we zo getraind zijn om alles waar te nemen. Ik zit nu in de tuin en ik kijk voorwaarts. En achter me hoor ik geluid. Dat wil ik eigenlijk niet horen. Dus dat doe ik dan niet mee. Dus als je iets niet mee wil laten doen, ga je het meest met je rug naartoe staan.
Ja.
Nou ja, dat is even een zijspoortje van waar we het over hadden.
Ja, ik wil even ingaan op wat je net zei. Want wat je net zei over Bertolt Brecht, dat kwam gisteren in een conversatie ook op. Iemand die zei van, ik ben opgehouden met jagen. Ik ben begonnen met planten. En ik denk dat het hele verschil is. Want met jagen zit je natuurlijk iets te doden. Het is ontneemt leven en met planten geef je leven.
Ja.
En het is net die essentie tussen ontkoppeling en koppeling. Die in de seksualiteit en de seksuele politiek erg meespeelt. En de ontkoppelde seks, de pornografie, is exact waar het over gaat met artsen die niet meer over seks durven hebben. Want stel je voor dat een patiënt je gaat aanklagen dat je seksueel aantastelijk bent geweest terwijl je iemand aanraakt. In Amerika, erg preuts land, zijn ze nu zo ver dat volgens de wet alleen maar een arts of een predikant iemand mag aanraken. Anderen mogen dat in principe al niet meer. En hulpverleners zoals de brandweer en de politie die zitten nog op een rand waar dat net niet mag. Dus het besef van contact met de ander is uitgekomen op iets wat erg ontkoppeld is. En die ontkoppeling is natuurlijk onderdeel van het verdeel- en heersverhaal van het controlemodel van de Romeinen. Hoe meer je mensen verdeelt, des te minder kunnen zij als groep tegenover je gaan staan en zeggen van nou, wij doen het anders. Dus op het moment dat je mensen als het ware atomair maakt met zo'n vernevelaar, dan kunnen ze individueel in feite niks meer doen. En dan hoef je maar 3 mensen te hebben in een regering die daarmee in feite al controle kunnen hebben over alle anderen, omdat die anderen geen contact meer met elkaar hebben. Dus die politiek van ontkoppeling is dan ook verwant aan de politiek van seksuele ontkoppeling. En vanuit dat perspectief, verdeel en heers, krijg je natuurlijk ook dat je heel makkelijk kunt propageren dat het niet uitmaakt met wie of met wat je seks hebt. Dus homoseksualiteit is dan een logische optie. Masturbatie is een logische optie. De verkoop van pornomateriaal en de verkoop van masturbatieattributen is dan een industrie op zich geworden. En als je kijkt naar de hoeveelheid geld die daarin omgaat, dan is dat een zeer lucratieve industrie geworden. Maar je ziet dan ook dat mensen als het ware hun ziel verkocht hebben door daarop in te stappen. En dus tegenover de katholieken die dan zeiden van ja, je mag je eigen lichaam niet ontdekken, je mag je eigen lichaam niet verkennen. En seksualiteit is alleen maar voor God en vaderland. Nee, seksualiteit is niet voor God en vaderland. Want vaderland en God, dat zijn een politiek of een kerksysteem. En dat is niet de mensheid. Als het niet de hele mensheid dient, dan klopt er ergens iets niet. En op het moment dat de mensheid wel dient, dan is het verbonden met de mensheid, maar dan ervaren mensen dat ook. En net zoals je zegt, dan ontdek je dat je ineens rugdekking hebt in alles wat je doet. Dat de mensen elkaar ondersteunen en met elkaar ook een integraal sociaal systeem vormen. En dan ontdek je ook dat je overal op de planeet bij alle mensen in de mensheid welkom bent, want je bent iemand die een ander perspectief biedt. En als je dan respectvol met ze omgaat en hun vrije keuze erkent, dan omgekeerd doen ze dat naar jou toe ook. En dan ontdekken dus dat de hele mensheid het organisme is waar je deel van bent. En die ontkoppelingspolitiek die op het moment meer en meer geprogrammeerd wordt, overigens vanuit kleine belangengroepen die hun eigen integriteit en hun eigen hechtheid boven alles stellen en juist naar anderen toe propageren dat die maar zo fijn met elkaar moeten omgaan en alles maar moeten tolereren. En dat is het probleem wat op het moment bestaat, waardoor kleine kliks de mensheid als geheel verdeeld hebben gekregen. En het onderwerp waar we het nu over hebben, seksualiteit, is echt de kern van de verbondenheid van de mensheid, want vanuit de seksualiteit ontstaan nieuwe mensen en dat is waar uit de mensheid op zich weer het voortbestaat.
Ja.
Ik heb het idee dat we nu aan het eind komen voor deze eerste verkenning. Je hebt nog wat gedachten die je erbij wilt brengen. Ik stel voor dat je jouw gedachten presenteert en dat we daarna tot een afsluiting komen. Dat we weten dat we nu een eerste verkenning hebben gedaan en dat we dan volgende keer gaan kijken welke onderwerpen kunnen we oogsten uit wat we nu aan bod hebben zien komen. Hoe kunnen we die ten opzichte van elkaar plaatsen, dat we ook een scheiding kunnen houden tussen die religie-politiek van manipulatie van mensen, ten opzichte van seksualiteit en bewustzijn, die te maken heeft met de integratie van mensen. Henk.
Ja. Ja, dus ik kom even terug op geldstromen. Daar hebben we nog niets over gehad. Die hebben daar mee te maken, met die ontkoppeling. En nou is het verdienmodel natuurlijk zo dat je meer verdient aan ontkoppeling. Want dan heb je medicijnen nodig. En aangezien 80% van alles wat er omgaat in de wereld in handen is van de farmacie, heden ten dagen, dus niet van de oliecheiks, want die zitten nog steeds in de olie. Die hebben de farmacie nog niet ontdekt. Maar de farmacie zit wel in de olie. Dus er zitten van die hele grappige componenten in. Dus als we het over seks- en porno-industrie hebben, dan is dat eigenlijk ook gewoon een verdienmodel. En echt een feitelijk verdienmodel, want het wordt hoofdzakelijk eigendom van de grote farmacie. En zo zie je dus dat dat eigenlijk naar oud Romeins model verdeel en heers, dat misschien ook wel het gevolg is wat we nu zien, dat het eigenlijk op deze manier gepresenteerd wordt van dat men weer winstcijfers ziet als je dat zo meer presenteert en seksualiteit nog verder ontkoppelt. En dat past dan ook weer in de desecularisering.
Ik zou er even op in willen gaan. Want ik stel voor dat we dat juist ontkoppelen. Om de simpele reden dat het geldverhaal is een verhaal apart. Het is een uitgebreid verhaal en net wat je zegt, het is een leiding door misleiding. Geld is een bijgeloof, geld heeft geen eigen waarde, het is oud ijzer, oud papier. Geld is gekoppeld, geld is in feite eendimensionaal, het is een transactie van hand naar hand. Maar de waarde van geld die bestaat niet. Geld is gekoppeld aan een tweedimensionaal systeem van wetten. En in feite zijn dat de handelswetten, specifieker de bankwetten. En op dat niveau van geld kan je zien dat er in feite oude priesters van toen geld hebben aangezet, maar in een geprivatiseerd systeem. En het hele probleem van geld is direct op te lossen door mensen weer zelf hun eigen geld te laten maken. Dan ben je dat banksysteem kwijt, je bent het monopoliesysteem kwijt, je bent het valse geld kwijt wat er nu gebruikt wordt. En je kunt weer komen naar een waarde en eigen waarde van mensen. De reden dat ik dit ontkoppeld wil hebben van de seksualiteit, is dat als je weet dat seksualiteit die koppeling is, dan kan je focussen op de oplossing in plaats van dat je het probleem wat we hebben en wat in vele varianten speelt aan bod moet brengen. Want ik denk dat het veel belangrijker is om een oplossing te hebben dan om een probleemanalyse te hebben. De probleemanalyse die we hebben, die is zo 6000 jaar oud en veel ouder. Namelijk via geld worden monopolisatie teweeg gebracht, waardoor mensen worden ontkoppeld en in slavernij gehouden. En het tegenhanger daarvan is dat, van wat je al zei, de seksuele bevrijding van de 70 jaren van de vorige eeuw. Dat gaat eigenlijk veel verder, want het is niet alleen een seksuele bevrijding dat je over seks kan en mag praten, of dat je seks mag ervaren en met anderen mag delen, maar dat je ook mag doorkrijgen dat seksualiteit in feite niet fysiek is, maar spiritueel. En dat seks niet individueel is, maar juist de koppeling is naar de mensheid. En op het moment dat we daar de aandacht op richten, dan zien we vanzelf alle oplossingen in beeld komen.
Oké.
Henk, ik stel voor dat we dan de verkenning van nu afronden. Het is heel duidelijk dat we een heel cruciaal thema te pakken hebben. Het startpunt was dat jij ontdekte dat in jouw praktijk en de praktijk veel andere seksualiteit als het ware meer en meer ontkend wordt. Dat verrassend is omdat in 1960 met de LSD en met de pil en andere de seksuele bevrijding juist helemaal in beeld leek te komen. En dan zien we dat die seksuele bevrijding is er dus al. En dat er nu niet over seks gepraat wordt, is dan in feite niet een seksueel gegeven, maar een politiek gegeven. We hebben nu een verkenning gehad over seksualiteit, waarbij ik heb proberen duidelijk te maken dat die politiek in feite niet is waar het over gaat. Dat is wel wat het probleem veroorzaakt. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat helemaal niet om dat seks een probleem is. Het gaat erom dat seks een oplossing is. Seks is de oplossing voor het voortbestaan van de mensheid. En in de seksualiteit, in de complementariteit tussen man en vrouw, in de complementariteit van hormonen en neuronen, in de complementariteit van de oppervlaktebeleving en de kernbeleving, zien we dat man en vrouw samen veel meer zijn dan elk alleen. En daarin zien we dan ook dat er directe overstijging is van mens naar mensheid. En dat is wat jij ook aan bod gebracht hebt. Dat in de praktijk zit de bevrijding en de overstijging, de verrijking van de mensen er juist in, dat ze hun eigen beperkingen kunnen voorbijgaan. En dat ze daardoor kunnen zien dat er veel meer speelt en dat ze daarin een veel grotere rol kunnen spelen door hun bewustzijn groter te maken. En ik heb ook het idee dat we dan uitgekomen zijn op die polarisatie van ontkoppelde beleving naar de gekoppelde beleving. Laat ik het even noemen, de prepuberale fase naar de postpuberale fase. En dat we in de seksualiteit daar een hele hoop meer over kunnen vertellen. En kunnen laten zien hoe het in het lichaam speelt en hoe het in het lichaam werkt. Hoe we daarmee kunnen werken en hoe dat is te ervaren.
Ja.
Ik stel voor dat we dan volgende keer op een rijtje zetten wat de thema's zijn, die we nu in onze verkenning al ontdekt hebben. En dat we op basis van die onderwerpen, die thema's, dat we die op een rijtje kunnen zetten en daarmee als het ware een stappenplan kunnen maken voor de komende gesprekken die we dan kunnen hebben over seksualiteit en bewustzijn.
Oké.
Ter afsluiting, Henk. Vanuit Mother Music hebben we al een hele hoop dingen in beeld gebracht.
Heb je hem al uitgezet?
Nee.
Vanuit
Mother Music hebben we al een hele hoop dingen in beeld gebracht. Ik heb het idee dat we door dat in de seksuele context te plaatsen, dat wat we al besproken hebben, als het ware kunnen versterken, verstevigen. Mm-hmm. En ik kijk er naar uit wat we allemaal meer in beeld gaan brengen hier. Dus dank je wel voor wat we nu op poten hebben kunnen zetten. En ik ben heel enthousiast en gefascineerd over wat dat verder kan brengen. Dank je wel.
Ja, ik ook. Graag gedaan.